In mijn boek, ik zweer het, het was net uit voor die klimaatmarsen er waren. En ik had geschreven van ja, we stellen vast dat het heel moeilijk is om over klimaat te spreken aan de keukentafel. Bij grote familiefeesten, op café met veel vrienden samen, dat is een moeilijk gespreksonderwerp. En dan komen die spijbelende klimaatjongeren en bang, dat was plotseling talk of the town. En dat was de eerste keer in de geschiedenis. Eigenlijk is dat wel straf dat dat nu pas is. En dat is alweer ook iets dat...
Ja.
Je ziet de dingen veranderen. Je ziet de dingen op dat vlak ook veranderen in de goede richting. Maar de vraag is altijd weer, zal het op tijd komen?
Je gaat zo meteen luisteren naar het gesprek dat ik heb gevoerd met Pieter Boesemare. Pieter Boesemare is historicus. Gespecialiseerd in prehistorie en in klimaat. En het is voor ons heel interessant om iemand vanuit een historisch perspectief over klimaat te laten spreken. Wat vond jij van het gesprek, Tom?
Ik vond het grappig dat hij was een beetje verkouden en hij zei achteraf van amai, ik heb helemaal niet helder verteld, terwijl ik net aan het denken was. Amai, zo helder dat die man vertelt. Allee, of zo, ja, hij schept gewoon heel veel duidelijkheid en nuance in heel dat klimaatdebat. Moet ik zonnepanelen leggen? Wat met kernenergie? Moet ik een warmtepomp installeren? Super praktische kennis. Wat ik zo, ja, en een feit per 10 seconden aan bijleren was of zo, vind ik de max.
Ja, ik heb ook onthouden een hoofd van bijzaken onderscheiden. Ja,
dat is een levensmissie, hè?
Ja, hoofd van bijzaken, daar komt het eigenlijk op neer. Doe het wel.
Ja. En maak het waar.
Oké.
Okay. Ja.
Ik hoop dat jullie even hard van het gesprek gaan genieten, zoals wij ervan genoten hebben. Als je het belangrijk vindt wat wij doen, dan kan je mecenas worden van Zwijgen is geen optie. Dat kan al vanaf 10 euro per maand. Je kunt daar meer over lezen op zwijgenisgeenoptie.be/mecenaat. Geniet ervan en tot de volgende.
Nee, ik vind dat juist tof dat er ook nog iets bestaat dat tijd neemt. Anders,
Ja, ik kom er niet veel tegen, hè.
Nee. het is altijd... Als je soms een keer uitgenodigd wordt voor een interview, dan denk je, oké, het zal daarover gaan. Ik bereid je van alles voor. Ja, dat en, dat. En dan achteraf, oké, dat is misschien 5% gezegd heb van wat je dacht dat belangrijk is.
Ja?
Maar ja, zeker. Ah ja, als je drie minuten krijgt of...
Kun je op den duur voorspellen wat dat ze gaan... Wat dat ze nodig hebben, zo? Wat dat ze willen?
Ja, een paar quotes, hè.
Ja.
Ja. En als er ook altijd maar één voorbeeld van iets... Terwijl je soms 3-4 voorbeelden moet geven om een genuanceerde verhaal te brengen.
Ja.
Zo'n zaken. En ook, je weet dat je nooit meer dan 2 zinnen, maximaal 3 zinnen kunt zeggen of je wordt afgebroken. En je krijgt direct een nieuwe vraag over iets totaal anders soms.
Ja.
Maar ja, ik versta ik hen ook. Het is lastig om te luisteren. Ik weet ook professioneel dat de spanningsboog van iemand om te luisteren 8 minuten is. Hè.
Ja.
Vanaf 8 minuten heb je sowieso een dipje.
Wat doet het dan als je lesgeeft?
Daar reken ik mee houden.
Om de 8 minuten?
Ja, ik nu niet per se aan mijn studenten, maar ik vertel het wel aan hen. Als zij moeten lesgeven aan pubers, en dat is maar 3 kwartier, zo'n lesje, dan kun je dat wel zo indelen dat je daar rekening mee houdt. Van kijk, luisteren 8 minuten, dan doen ze iets actiefs. Dan een vastzet momentje en weer hetzelfde stramming.
Ja. Maar je hebt geschiedenis gestudeerd, toch? Hè?
Ja.
Ja. Waarom?
Waarom? Omdat dat super interessant is.
Ja?
Je leert hoofd van bijzaken te onderscheiden. En dat is net wat ik vele anderen verwijt. Wat ik vaststel dat veel anderen niet doen, is net in die kwestie, klimaatkwestie, een duidelijk onderscheid maken tussen hoofd en bijzaken. Cruciaal om te komen tot een... Tot een breed draagvlak, zeker weten. Want hoe meer je erbij sleurt, hoe meer mensen je ook potentieel van je gaat afstoten. Mm. Omdat je dan ook meer kans hebt dat het een ideologisch verhaal wordt. En eenmaal het ideologisch verhaal wordt, vergeet het.
Dan is het geen verbindend verhaal meer. Ja.
Absoluut niet.
Ja, dat merkt ook als je... Als we van alles gelezen wat je gezegd en geschreven hebt, zover als het persarchief teruggaat. Mm-hmm. En dan zie je dat je zo van in het begin dat je over klimaat begint te praten tot nu, dat je zo basically hetzelfde aan het zeggen bent.
Ja, dat is waar. En ik vind het vreselijk. je moet al, ja, dat is altijd een reactie op zaken die al eerder verschenen zijn. En dat is straf.
Ja, het is telkens terug zo gelijk bij de les trekken ja. Dat je probeert te doen.
Ja.
Maar inspelend op een andere case. Zo.
Ja, ja.
Van, nee, hier. Allee, ja. In uw kot.
Ja, ja zoiets. Ja. Ik denk het ook, ja. De bewaker van de klimaatessentie, zoiets. Ja.
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 Lijkt mij vermoeiend.
Vooral saai. Omdat je... Allee, ik denk dat dat saai is voor... Maar omdat sommigen die mij wel wat langer volgen, dat is natuurlijk veel hetzelfde. Dat moet saai zijn, denk ik dan. Maar tegelijkertijd sta ik altijd versteld van hoe nodig het is. Ja.
Vind je het zelf saai?
Om mezelf te herhalen. Soms
maar ja, het is niet dat je jezelf letterlijk herhaalt. De teksten zijn altijd anders.
Ja, dat moet zitten wel soms zelfs.
Maar de kern is hetzelfde. Of is dat een, ja.
Ja, maar dat is belangrijk. Die essentie. Ik denk het. Ja.
En al de plezier dan uit die oefening, dat je het kunt brengen op een andere manier of toegepast? Of...
Dat gaat niet over plezier.
Nee?
Nee. Nee, ja. Gewoon een zekere ergernis dat mensen opnieuw verwarring zaaien terwijl het niet nodig is. En meestal, als je dan nagaat, niet altijd, maar vaak, merk je dat er daar toch een zeker eigenbelang achter schuilt. Bij bepaalde opinies of meningen.
Mm.
Bijvoorbeeld iemand die aan het hoofd staat van een bedrijfje dat aan autodelen doet, zal autodelen altijd zoveel belangrijker maken.
Ja.
Dan het in werkelijkheid is, en zal dan bijvoorbeeld gaan schieten op de overstap naar elektrische wagens. Als zijn, ja, dat is niet genoeg en dat is maar een klein stukje. En die zullen alleen maar die studies eruit halen mm-hmm. die hen gelijk geven, en al de rest zullen ze bewust negeren.
Ja,
en dat is, ja, logisch. Maar dat is wat we wel, en aangezien klimaat finaal met alles te maken heeft,
ja.
probeert elke organisatie dat kleine stukje dat met klimaat te maken heeft, belangrijker te maken dan het eigenlijk is. Een ander fantastisch voorbeeld daarvan is wat OVAM doet. OVAM,
ja.
Vlaamse afvalstofmaatschappij.
Ja.
Die hebben een studie gemaakt vorig jaar, denk ik, waarin ze hebben berekend hoeveel het maken van dingen
mm-hmm.
En dan de verwerking achteraf, hoeveel uitstoot dat met zich meebrengt. En dan kwamen ze aan een fantastisch cijfer van meer dan 50% heeft te maken met maakindustrie en afvalindustrie. En kijk een keer hoe belangrijk OVAM dan is in dit verhaal.
Ja.
Maar dat is natuurlijk weer een verschuiven met de cijfertjes, totdat je jezelf belangrijk genoeg maakt. Want de essentie is als volgt. Waar komt de overgrote deel van die uitstoot bij het maken van dingen vandaan? Dat komt omdat die dingen hoofdzakelijk nog gemaakt worden met energie die afkomstig is van fossiele brandstoffen. En wat als die dingen nu eens zouden maken met propere energie? Ja. Niet meer met fossiele brandstoffen. Dan zal die uitstoot gewoon woef naar beneden gaan. En dus het heeft niet per se te maken met
ja.
het maken van de dingen aan zich. Het is de energievorm die we ja. gebruiken om die dingen te maken die belangrijk is.
Ja.
En dat is een compleet andere invalshoek. Maar ondertussen niveau van zichzelf wel belangrijk gemaakt.
Ja, en die percentages... Ik had zoveel percentages ook horen passeren daarin. Van bijvoorbeeld het aandeel van vleesproductie, of ja. het aandeel van cement, of het aandeel van auto's, of het aandeel van vliegreizen. En ik denk, mocht ik al die percentages optellen...
Dan
duizenden procenten
ja,
of zo.
Absoluut.
Ik
ja.
denk, ook, hey,
Net wat ik zei, omdat elke organisatie zichzelf probeert belangrijk te maken binnen het verhaal en dan alles dat maar een klein beetje met hun sector te maken heeft, gaan ze die percentages daarmee aandekken en dan boef, mm-hmm. krijgt zo een opgeblazen geheel. Wat dan weer de verwarring binnen het grote publiek of voor het grote publiek alleen maar groter maakt.
En dan spreekt het nog niet over de honderden lezingen die je zo aan het geven bent om het ook te brengen.
Ja, maar dat is het leukst van al. Hè.
Ja?
Ja. Dat is heel leerrijk ook voor mezelf. Als er voldoende tijd is voor vragen achteraf, en dat is niet altijd zo, maar ik probeer dat toch te doen, dan kun je daar heel veel uit leren van wat er leeft onder mensen. Ook wat zo de standaard misvattingen zijn. En ondertussen ja, blijkt toch dat altijd dezelfde dingen zijn.
Ja,
dat gaat over een tiental zaken die altijd naar voren komen. Een van de eerste vragen die ik altijd krijg na een lezing is en wat met kernenergie? Ja. Of geen energie, moet ik eigenlijk zeggen. Ja, ja dat leeft keihard.
Ja, wat met kernenergie? Een goede vraag.
Ja, het antwoord daarop is... Dat zal een tijdje duren.
Ja, ja, maar dat mag.
Het komt hierop neer, als je kijkt op wereldvlak of zelfs op Europees niveau, dan is kernenergie eigenlijk niet echt nodig. Omdat bijvoorbeeld wereldwijd staat kernenergie momenteel in voor amper 2% van alle energieopwekking. Mm. 2%. Kijken naar elektriciteitsopwekking alleen, dan is het 10%. Ja. Dus al bij al is dat niet zo gigantisch belangrijk. Maar de zaken veranderen, en waarom is het ook niet zo'n probleem? Omdat je eigenlijk... er is meer dan voldoende aan hernieuwbare energie op wereldvlak en ook zelfs op Europees niveau om alles daarmee te dekken. Je hebt in principe dus geen kernenergie nodig. Maar de zaken veranderen als je dan naar een lokaal niveau gaat kijken. Bijvoorbeeld naar België, waar je met veel mensen leeft op een kleine oppervlakte. En die mensen hebben dan ook nog een keer heel veel energie nodig. Mm-hmm. En dan zie je dat de hernieuwbare energiebronnen voor ons land ontoereikend zijn om ons alle nodige energie te geven. En dan zou je eventueel kunnen denken aan de inzet van kernenergie om dat tekort daarmee op te vangen. Omdat dat natuurlijk een koolstofarme energiebron is.
Ja. Maar als dan kiezen op welk niveau dat je kijkt, dan kijkt
dat... Ja, dan kun je... Dat is, ja, per regio moet je kijken wat dan... al dan niet ja. nodig is. Maar dan heb je de volgende vraag die zich stelt. Is dat allemaal wel betaalbaar? Want ja. dan zie je dat kernenergie, maar dat zal je wel weten, per definitie minimaal 2 keer duurder zal zijn dan bijvoorbeeld het bijbouwen van een windmolenpark mm-hmm. op land of op zee met eenzelfde vermogen.
Mm-hmm. Ja, want dat daar zo antwoorden op zijn. Jij vertelt dat nu en dat klinkt zo simpel.
Maar dat is er in C is dat simpel, ja. En wat ook nog, allee, er zijn nog andere zaken die in het nadeel spelen van kernenergie, niet alleen de kostprijs. Dan heb je obviously de mogelijke ja, gevaren of ja. vervuiling die ermee gepaard gaat. Maar wat ook toch een niet te onderschatten nadeel is van kernenergie, dat is dat het niet flexibel is. Eenmaal een kernreactor draait, dan kun je niet zomaar af- en aanschakelen. En in de energievoorziening van de toekomst is dat toch wel een groot probleem. En nog een nadeel is dat de bouwtijd van zo'n kernreactor in het Westen al snel tot 15 jaar kan oplopen. Dus ja. stel dat we er in 2025 eindelijk zouden uitraken om een nieuwe kerncentrale ja. bij te bouwen in ons land, dan is die voilà, 2040 pas draaiende. En tegen die tijd moeten we eigenlijk al min of meer al onze elektriciteit hernieuwbaar of toch koolstofarm hebben opgewekt. En ja, die combinatie van die factoren zorgt ervoor ja. dat kernenergie niet echt een iets is voor de toekomst.
Het is eigenlijk al te laat om daarover na te denken dat dat een oplossing is.
Voor een nieuwe kerncentrale, ja. Dat denk ik wel.
Beangstigend eigenlijk.
Beangstigend, waarom?
Ja. Maar ja, dat is wel een optie die al gewoon weg is.
Ja, maar wie weet dat er iets goedkopers komt op vlak van kernenergie, maar men zoekt wel naar alternatieven. Hè. Men ja. spreekt dan van de vierde generatie kernreactoren, thorium, kernfusie en zo. Maar goed, opnieuw, dat wordt ook niet verwacht voor 2040, 2050. Mm-hmm. Maar goed, je weet nooit hè, dat er sneller een doorbraak komt. Maar in principe is het niet iets voor de nabije toekomst om daar nog in te investeren.
Hoe zit het daar eigenlijk in? Terechtgekomen, want ik denk dat je een doctoraat gedaan hebt over migratiestromen tijdens de late middeleeuwen of zo.
Ja, maar ik heb dat doctoraat niet afgewerkt. Maar,
dat snap ik, met dat thema.
Nee, ik wilde altijd al lesgeven, vooral rond prehistorie. Dat is altijd mijn dada geweest. En ook tijdens mijn opleiding als historicus in de licentiejaren konden wij de helft van ons programma zelf gaan samenstellen over de studiedomeinen heen. Ja. En ik heb toen de ene helft was verplicht bij geschiedenis en de andere was bij de geografen. En ik heb daar eigenlijk een aantal basiscursussen gevolgd binnen de geografie, omdat ik altijd getwijfeld had tussen aardrijkskunde of geschiedenis. En dan altijd ook met een voorkeur, voorliefde voor prehistorie en ontstaan van de mens. En plotseling kreeg ik tijdens het schrijven van een doctoraat de kans om prehistorie cursus prehistorie te gaan doseren in Brugge. En dacht ik, dat is het moment. Hè. Dan kan ik van mijn hobby mijn beroep maken. En met prehistorie bezig te zijn, ja, dan kom je automatisch uit op klimaatveranderingen. Ja, die hebben een doorslaggevende rol gespeeld in hoe dat de mens ontstaan is. In de afgelopen 5 miljoen jaar, dus heel die klimaatgeschiedenis daarvan, moest ik dan wel zeer goed onder de knie krijgen. En dan ja, rol je in dat klimaatverhaal vanzelf. Om, vooral, ik stelde bij mijn studenten vast dat zij daar eigenlijk niet zo heel veel over weten, over klimaatveranderingen in het verleden. En dat die kennis ook sinds de jaren 90 gigantisch is toegenomen. En dat het belang van een goede kennis van de klimaatgeschiedenis heel belangrijk is om de huidige problematiek goed te snappen. En te weten wat er ons te wachten staat.
Mm. Ja, ik las dat ook in u, dat er zo'n diepe overtuiging is dat kennis gaat helpen om de juiste beslissingen te maken. Terwijl dat ik soms eerder het gevoel heb dat we het eigenlijk allemaal wel weten, maar dat we gewoon geen goesting hebben om te bewegen.
We weten uit onderzoek, waar ik ook zelf al meegewerkt heb, is dat ongeveer 70-75% van de Vlamingen overtuigd is meer dan genoeg te weten van klimaat. Ze weten het wel.
Ja.
Dus iedereen heeft dat gevoel. Ja. Of bijna iedereen heeft dat gevoel. Maar als je dan gaat doorvragen, dan blijkt dat ze 1. Al er niet zo heel veel van af weten. En wat ze weten, is dan nog meestal verkeerd. En dat is lastig. Dan kun je moeilijk juiste beslissingen nemen, denk ik.
Ja, ja, ja.
En het is belangrijk om, vooral via het onderwijs, te zorgen dat we nu eindelijk eens de essentie van het klimaatverhaal meegeven. Die hoofdlijn bewaren en de bijzaken, pas op, sommige van die bijzaken zijn ook niet onbelangrijk, maar dat zijn problemen op zich. Hè.
Mm-hmm.
Een aparte probleem die je dan ook apart kan behandelen, dat bedoel ik daarmee. En het is belangrijk dat we dat nu een keer helder gaan formuleren, ook in ons onderwijs, en dat we op die manier een generatie creëren die ook weet wat er moet gebeuren. Hè. Want die spijbelende klimaatjongeren, als je dan die pancartes ziet, die ze meedragen op die mars, en dan denk ik ook soms, ja, klimaat, ik weet het nog niet zo goed. De helft staat te schreeuwen over dingen die eigenlijk niks met klimaat te maken heeft.
Mm.
Die ook niet onbelangrijk zijn, hè. Maar
ja, ja, ja. Het is hetzelfde aan het gebeuren is. Ja, ja. Een combinatie van alles.
En als ik ga spreken in scholen, merk je dat diezelfde verwarring ook. Ze denken dat ze met het sorteren van afval fantastisch goed bezig zijn voor het klimaat, of het hebben van zo'n composthoop, dat een fantastisch ding is voor het klimaat. Pas op, ik ben daarvoor, ik vind dat fantastisch, maar dat heeft niks van doen met het klimaat. En dan zijn de mensen die zeggen, ja, maar hoe erg is dat? Waarom is dat erg? Wel, dat is erg, omdat die gasten ervan overtuigd zijn al goed bezig te zijn voor het klimaat. En dan zeggen ze, ja goed, we zijn toch al goed bezig. Hup, we gaan maar een vliegreisje, we gaan een keer gaan feesten voor 3 dagen in Ibiza bijvoorbeeld.
Ja.
Ja. Je hebt niks gedaan voor het klimaat en je hebt het finaal veel erger gemaakt voor het klimaat. Maar je hebt jezelf wel goed gepraat met het idee dat je al goed gedaan hebt.
Ja.
Snap je?
Ja. En je hebt een bevraging gedaan bij, want onderwijs, oké. Okay. Leerkrachten, weten die hoe dat het in elkaar zit? Kunnen zij de hoofd van de bijzaken onderscheiden? Dat is toch ook een enquête die...
Die enquête is afgenomen begin 2016.
Ja.
Ik hoop dat dat ondertussen al wat verbeterd is, maar de resultaten van toen, begin 2016, waren echt niet goed. Leerkrachten en opleiding, dus het ging over einde tweedejaars, begin derdejaars studenten. Ja, alle clichés waren er. Hè. 80% dacht dat het gat in de ozonlaag, dat er een causaal verband was tussen het gat in de ozonlaag en de klimaatopwarming. Ja, dat is niet zo, dat zijn 2 aparte problemen. Zure regen, de vorm van zure regen, maar ook naar oplossingen toe, heel veel verwarring. Een van de vragen in die enquête, en dat is was een open vraag van, stel dat jij of je ouders iets kunnen doen in de op vlak van klimaat. Wat zijn volgens jou dan de 2 belangrijkste zaken die je kan doen?
Mm-hmm.
En dan bleek dat amper 1 op de 4 in 1 van de 2 antwoorden dacht aan de inzet van hernieuwbare energie of energieverlagende producten zoals ledlampen. Die behoren tot de kern van de oplossing. Slechts 1 op 4 kwam in 1 van de 2 antwoorden op dat idee. Al de rest gaf antwoorden die eigenlijk niks met klimaat te maken hadden, of er wel misschien iets mee te maken hadden, maar die eigenlijk nauwelijks een verschil maken. Bijvoorbeeld, wat even voorkwam, was het tijdig doven van de lichten als we de kamer verlaten. Allee, je moet dat altijd doen, maar je kunt dat toch niet verkopen als een klimaatmaatregel. Dat is zo klein. Wat ook veel voorkwam, was met de fiets naar de bakker gaan als het mooi weer is, in plaats van met de auto. Ja. En zo kan ik nog duizend en één. Je toilet doorspoelen met regenwater, allee, dat is allemaal goed. Maar dat heeft niks met klimaat te maken. En dat is 3/4, kwam niet verder dan dat. En dat wordt ook weer doorgegeven aan onze jongeren. En dat vind ik wel lastig.
Ja. Ja, dat...
Maar nu komt het, ik denk wel... Allee, er is nu wel, sinds 2016, merk ik wel dat er iets aan het bewegen is, dat er dingen aan het veranderen zijn, ten goede ook in de lerarenopleidingen. Mm-hmm. Maar de vraag is... Of het probleem is dat we dat wel een keer ook vanuit de overheid zouden moeten kunnen gaan veranderen. Dat dat niet iets blijft van een hogeschool die een keer goesting heeft, omdat er daar een directeur is die daar oog voor heeft of niet. Ja. Dat is nog allemaal een beetje vrijblijvend. Dat zou eigenlijk allemaal moeten gestructureerd.
Dat een overheid zegt, dit is wat je moet geven over klimaat.
Voilà. Maar goed, men is daar nu wel aan het werk.
Ja?
Mee, op een heel kleine schaal, maar er gebeurt iets, maar... Is het voldoende snel? Zal het voldoende groot opgevat worden? Dat zijn nog zaken die ik nog niet kan inschatten op dit moment.
We krijgen ook vaak de vraag, als we iets over klimaat doen, over overbevolking, over stop met kinderen maken allemaal... En dat zag ik ook in de voorbereiding bij u terugkomen, dat niet echt een oplossing is of de oplossing
Absoluut.
Is.
Voor het overgrote deel van het klimaatprobleem speelt het aantal mensen in principe geen enkele rol.
Wordt het niet moeilijker omdat je meer energie moet opwekken met die fossiele brandstof?
Nee, maar energie is de vijand. Nee, het zijn die fossiele brandstoffen die de vijand zijn. Mm-hmm. Dus energie, dat is nog zoiets, energie. Sinds het ontstaan van de mens, al heel snel zijn wij energie gaan gebruiken. Van het moment dat wij vuur zijn gaan beheersen, een kleine 2 miljoen jaar geleden, naar schatting, dan zijn wij energie gaan gebruiken. En wij hebben dat altijd nodig gehad en dat heeft ons groot gemaakt en dat is belangrijk voor ons. Dus die idee dat we hier een samenleving zonder energie gaan uitbouwen, is gewoon absurd. Dat klopt niet. Dus energie is er altijd geweest, zullen we altijd hebben en zal waarschijnlijk nog belangrijker worden in de toekomst. Op zich is dat niet erg. Alleen moeten we zorgen dat we die energie... kunnen vinden zonder dat er nadelen aan verbonden zijn. En op dit moment komt het gros van onze energie van die fossiele brandstoffen. Dat heeft ons groot gemaakt, maar dat komt nu ook met een zeer grote klimaatkost en in zekere zin ook een milieukost. Mm-hmm. Maar vooral een klimaatkost. En daar moeten we dus vanaf. We moeten zoeken naar alternatieven. En die zijn er. Die zijn betaalbaar. En de vraag is alleen, zullen we het op tijd doen?
Ja, wat denkt u?
Meestal zegt men, ik ben zeer optimistisch, hè, want dat is zo'n beetje het bon ton om altijd te zeggen hoe optimistisch je wel bent. Totdat je ze dan op café tegenkomt en dan een face-to-face gesprek krijgt. Dus in café-modus zou ik zeggen, ik ben niet echt positief ingesteld over we zullen te laat komen, denk ik. Maar langs de andere kant is er ook wel iets positiefs, namelijk, ik denk, en ben ervan overtuigd, dat eenmaal we een bepaalde drempel zullen overschrijden, vooral dan binnen de economie, binnen de economische wetten, lees centen, dat het heel snel kan gaan. Als bedrijven plotseling zullen zien dat het echt zoveel goedkoper is om met die hernieuwbare energiebronnen aan de slag te gaan, om te gaan elektrificeren, om te kiezen voor batterijen en in een latere fase om te gaan voor waterstof, dan kan die energietransitie volgens mij plots heel snel gaan. Maar het is kwestie van zo snel mogelijk dat kantelpunt te bereiken en dan zal de marktwerking, denk ik, hoop ik, dat proces heel rap versnellen. Mm-hmm. Ja. Dat is een beetje wat we gezien hebben bij het zonnepanelenverhaal. Hè. Eerst waren zonnepanelen superduur, totdat ergens in Duitsland een of andere minister van Leefmilieu heeft beslist om te zeggen, kijk, we gaan er ondanks het feit dat dat duur is, toch op inzetten. Het is de toekomst. We zullen daar zwaar subsidies voor uitrekken. En dan hebben we gezien dat er in Duitsland een boom van zonnepanelenbedrijfjes. De prijs van die zonnepanelen is serieus gezakt daardoor. En omstreeks 2010, 2011 zagen die Chinezen, verdorie, je kunt daar geld mee verdienen met zonnepanelen. Er bestaat een markt in Duitsland en wij kunnen dat goedkoper. Mm-hmm. Door op nog grotere schaal te gaan produceren. En dan zijn die Chinezen in gang geschoten, zo omstreeks 2010, 2011. En dan zijn die zonnepaneelprijzen nog een keer met een smak naar beneden geduikt. Maar dat is nadeel dat veel van die zonnepanelenbedrijfjes in Duitsland zijn moeten sluiten omdat ze de concurrentie moeilijker aankonden met die Chinezen. Maar goed, we zitten nu met het feit dat zonnepanelen spotgoedkoop geworden zijn, dat daar ook geen subsidies meer voor nodig zijn. En dat is wat dat kantelmoment is, dat, ja, dat ik wil zeggen. Dat was eigenlijk omstreeks 2010. Plots neemt de industrie dat over, in dit geval de Chinezen. En
maar dat zonnepanelenverhaal, dat leek mij zo geen positief verhaal te zijn.
Ja, dat is specifiek voor Vlaanderen. Hè. Dat is het enige negatieve aspect is dat de toenmalige minister Vrij van den Bossen die subsidies niet liet uitdoven in de tijd dat er geen uitdoofmechanisme in zat. Waardoor dat we nu met een te grote kost zitten. Maar dat is een specifiek Vlaams verhaal, dat is eigenlijk een politiek verhaal. Het heeft niks te maken met de energietransitie.
Wereldwijd, ja. Want is dat nu... Is dat niet... Hebben we al het potentieel dat er te halen valt uit zonnepanelen bereikt op dit moment? Of is daar nog veel meer mee te winnen? Nu. Dat voelt zoals een gepasseerd verhaal.
Zonnepanelen?
Ja.
Meen je het?
Ja.
En we staan nog maar aan het begin. In de toekomst, perovskiet misschien al van,
nee.
Dat zo, dat ze, maar, men zoekt naar allerlei nieuwe manieren om zonnepanelen te maken, waardoor er liefst ook zo weinig mogelijk kritische metalen voor nodig zijn. Mm-hmm. Maar ook dat het goedkoper, nog goedkoper wordt om te produceren en dat ook tegelijkertijd de opbrengst per zonnecel ook omhoog gaat.
Mm-hmm.
En dat ook flexibeler wordt. En dat is echt, binnen 10 jaar zullen wij kijken naar die zonnepanelen, zullen we zeggen wat voor getrochten zijn dat, mm-hmm, wat dat van die grote, harde panelen zijn, terwijl in de toekomst, dat zal in onze kleren zitten, dat alles zal één zonnepaneel zijn. Een huis zal één zonnecel zijn in de toekomst.
Cool.
Tuurlijk is dat cool. En het punt is, we moeten dat omslagpunt weer heel snel zien te bereiken en dan in korte tijd is alles één groot zonnepaneel, bij wijze van spreken. En dan hebben we energie op overschot en dan... Nou, dan zijn we er.
Dat zonnepaneelverhaal begint met een politieke beslissing in Duitsland die de boel versnelt. Is, mm-hmm, dat dan de reden waarom dat je op café eerder pessimistisch bent? Is dat je je afvraagt of dat die politieke beslissing wel snel genoeg gaat komen?
Ja,
om dat soort...
ja daar komt het op neer. Hè. Zullen we op tijd... Het draait rond tijd. Dat we er zullen geraken, daar ben ik van overtuigd. Maar de vraag is, zal het tijdig zijn?
Mm-hmm.
En tijd is cruciaal in de klimaatkwestie. Ja, we zullen zien. Hè. ik weet het niet goed wat ik er moet van denken. Het kan zeker. Maar de vraag is, zal het snel genoeg zijn? En ik denk dat de rol van Europa, de Europese Unie, ook gigantisch belangrijk is. Wij hebben een voortrekkersrol te vervullen in de wereld. Wij moeten aan de rest van de wereld tonen dat we het kunnen, dat we het tijdig kunnen, dat we er ook financieel beter van gaan worden en dat het ook voor onze gezondheid met enorm veel extra voordelen zal gepaard gaan.
Jij adviseert de Vlaamse overheid en de Europese Commissie. Dus je hebt daar gesprekken met mensen. Heb je het gevoel dat die... Is er achter de schermen veel meer compromis al over het feit dat dat belangrijk is dan dat we voor de schermen zien?
Absoluut. Dat er het besef dat het belangrijk is, dat leeft. Daar ben ik van overtuigd. De vraag is alleen... zijn ze bereid om er voldoende in te investeren en zijn ze ook bereid om het juiste klimaatverhaal uit te dragen.
Mm-hmm.
Want er bestaan zo'n paar cliché-klimaatverhalen die meestal vanuit zo'n groenlinkse hoek zijn gefabriceerd, gekomen, en die misschien niet altijd aanslaan voor een breed publiek.
Zoals?
Bijvoorbeeld een van de verhalen die leeft, is dat we de klimaatkwestie alleen maar kunnen oplossen door te consumeren en onze levensstijl aan te passen,
ja,
zoals dat dan heet. Nu, dat we andere vorm van energie zullen nodig hebben, dat we ook iets zullen moeten doen naar vleesconsumptie.
Ja.
Dat is zeker. Maar daar houdt het min of meer mee op. Dus het aantal zaken qua inleveren, input, luxe en comfort om die klimaatkwestie op te lossen, dat is relatief beperkt. We moeten daar geen doemverhaal van maken. Ik zie vooral opportuniteiten. Wat de kern van de oplossing is dat we gewoon overschakelen, dat we die fossiele brandstoffen buitenkegelen en dat we gaan voor die alternatieven.
Ja.
En mits ook te zorgen voor een circulaire economie, dat we de qua grondstoffen ook nog safe zetten en een aantal andere kleinere zaken, kunnen wij een perfecte samenleving hebben waarin iedereen het goed zal hebben en nog veel beter dan voordien. En er zal ook nog economische groei mogelijk zijn.
Waarom is dat dan? Dat lijkt mij zo'n aantrekkelijke manier om dat te verkopen. Waarom zou een politieke partij daar dan zo'n onaantrekkelijke manier van maken om het te verkopen?
Ja, dat moet je vragen aan hen. Hè. Ik vermoed dat er bij bepaalde partijen een achterban is die dat graag hoort. Stof van de groei van de economie en zo, dat klinkt ook ergens mooi. En pas op, ik ben er ook niet per se tegen, hè, dat er een stop zou zijn van de economische groei, maar anderzijds moet je ook beseffen, hoe meer mensen erbij komen, dan heb je automatisch wel nood aan een zekere groei van de economie, net omdat er meer mensen moeten gevoed worden, meer mensen moeten gekleed worden, dus is het ergens logisch dat de economie nog groeit. Dus zomaar zeggen, we zijn tegen economische groei, omdat dat de root of all evil is, dat is niet juist. Dat is totaal niet juist.
Maar dat er een soort mash-up gemaakt wordt tussen het klimaatprobleem en mogelijke oplossingen en een ideologische overtuiging zegt herverdeling en tegen bedrijven. En,
voilà. En van het moment dat je die koppeling maakt naar ideologie, zit het terug naar af. Dan heb je meer tegenstanders dan voorstanders in je verhaal. En dat is wat ik probeer te doen in mijn boeken, is gewoon hoofd van bijzaken onderscheiden en echt ideologie aan de kant laten en gewoon kijken van hoe zit het nu eigenlijk gewoon cijfermatig en zijn de oplossingen gekend, hoe verstaan we? En als je dat doet, als je echt de rapporten leest van de Europese Commissie zelf of van officiële instanties uit Nederland en zelfs uit ons land, dan die oplossingen zijn gekend. Dat is onvoorstelbaar dat niet doordringt bij de vertalers naar het grote publiek toe.
Mm-hmm.
Laat staan dat het grote publiek dan weet wat de oplossingen zijn.
Ja, en die oplossingen zijn, dat is technologische innovatie in...
Dat is zoeken naar manieren om af te geraken van die fossiele brandstoffen. Dat is de essentie. En daarnaast moeten we ook nog een keer kijken binnen onze voeding wat er daar allemaal ook nog mogelijk is.
Ja.
Misschien in eerste instantie met een zekere matiging, zeker van bepaalde soorten vlees, niet per se alle vlees.
Rund en lam.
Ja, vooral rund en lam. Kip is bijvoorbeeld qua klimaat perfect oké. Maar daar moet ook wel nog een keer iets mee doen. Maar goed, men zoekt daar ook naar alternatieven. Hè. Je hebt ook kweekvlees enzovoort, dat misschien binnen 10 jaar zal doorbreken, wie weet. En een mooi alternatief zou kunnen zijn.
Mm-hmm. Ja, zo rustgevend langs de kant. Ik heb het gevoel dat ik niks meer moet doen als ik met u praat.
Niks meer moet doen?
Dat ik zelf niks meer moet doen, ja.
Dat is net wat ik beschrijf van hier. Ja, het is net heel belangrijk om deel uit te maken van die transitie. Dus de energietransitie zelf, of wat er moet gebeuren, die grote lijnen zijn gekend.
Mm-hmm.
We moeten snel, voldoende snel, in een bepaalde richting evolueren. Dan kom je tot de volgende vraag. Wat is er daarvoor nodig? Wie hebben we daarvoor nodig? En dan blijkt dat je een overheid nodig hebt, uiteraard, dat is de spel, bedrijven en consumenten.
Mm.
En dus, wij hebben ook onze rol te spelen in dat verhaal. En dat is ook waar ik toe oproep in mijn laatste klimaatboek, is van kijk, wat kan je dan doen als individu om deel uit te maken in die grote transitie waar we nu voor staan,
mm-hmm.
met 10 gedachten dat we daarbij zo weinig mogelijk proberen in te boeten aan luxe en comfort en dat we echt hoofd van bijzaken gaan onderscheiden.
Maar is dat niet vooral stemmen?
Onder andere. Ja, er zijn 10 acties.
Ja, ik ken ze van buiten.
Ja.
Maar ik dacht, ja, je hebt oké, okay, isoleer, kan isoleren, maar gelijk dat je Duitsland beschrijft, de manier waarop dat zonnepanelen daar groot zijn geworden, moet ik niet eerst stemmen op een partij, of moeten we vooral stemmen op een partij die... de juiste dingen zal stimuleren en dat we daardoor als consumenten het goedkoper wordt om die dingen te doen. Ja, maar bijvoorbeeld moet... van warmtepompen, bijvoorbeeld, mm-hmm. dat die eigenlijk heel zwaar belast zijn omdat elektriciteit zo zwaar belast is. En mm-hmm. dat het eigenlijk niet zo interessant is dat het zou moeten zijn om een warmtepomp te installeren.
Klopt.
Ja, dan heb je zo twee adviezen. Je kunt enerzijds een warmtepomp installeren al en anderzijds kunnen wachten en ja, dat als een partij dat effectief betaalbaar te maken.
En ik denk dat het innovatieve is in dat klimaatlijstje van zaken die je echt kan doen. Eén, het is beperkt tot 10 actiepunten, maar twee, er zit een tijdsdimensie aan vast. Dus je hebt tijd om ze af te vinken tot 2030.
Ja.
En dat is een heel belangrijke toevoeging. Dat betekent dat al wie de centen heeft om bepaalde dingen nu al te doen, die moet dat doen, die heeft die morele plicht, vind ik, want het draait veelal ook rond centen. Wie die centen niet heeft, die kan wachten tot 2030. En als het en in principe, bijvoorbeeld, een mooi voorbeeld zijn die elektrische wagens. We zien dat de batterijen van elektrische wagens, die grote accupakketten, op de internationale markten gemiddeld met ongeveer 15% per jaar goedkoper worden. En dan kan je gaan berekenen wat banken als ING al hebben gedaan, wanneer een elektrische wagen kostencompetitief wordt met een fossiele versie. Mm-hmm. En dan zie je dat het scharniermoment 2024, 2025 zal zijn. En vanaf dan zal het sowieso, zelfs zonder subsidie, interessanter zijn om een elektrische wagen aan te schaffen dan een fossiele brandstofwagen. Dus wie het nu nog niet kan betalen, kan wachten tot 2024, 2025. En dan ben je nog altijd mee,
ja.
Ben je altijd in lijn van wat er moet gebeuren.
2030, ja.
Om met een deftige kans onder die fameuze 2-graden grens te blijven.
Ja.
En dat is het mooie, denk ik, van die 10 acties, is dat je tijd hebt tot 2030. Maar natuurlijk is het wel zo, wie de centen nu al heeft, is wel verplicht om het nu te doen. Want het zijn vooral de rijken die een zeer grote koolstof- of klimaatafdruk hebben.
Ja.
Dat weten we uit studies. Hoe rijker je bent, hoe groter je klimaatafdruk doorgaans is. Maar het zijn ook de rijkeren die daar de centen voor hebben om daar nu al iets aan te doen.
Ja.
En wie wat armer is, heeft sowieso meestal al een kleinere klimaatafdruk, moet zich per definitie al minder schuldig voelen, voor zover dat sommige mensen een schuldgevoel hebben. En die kunnen dan in een latere fase ook aansluiten in die energietransitie, naarmate dan de prijzen gaan zakken.
Mm-hmm. Ik zit te denken aan Tesla, dat hij zo... Dat daar ook de strategie was van eerst een hele dure... Ja, wagen op de markt te brengen en eigenlijk dat het geld van de rijken ook de innovatie betaalt om dan die betaalbare modellen te kunnen bouwen.
Dat is absoluut een feit. De rol en de verantwoordelijkheid van de rijkeren op deze planeet is verpletterend. Ja. Daar zal het van moeten komen, zal het moeten starten. En als zij allemaal in gang schieten, dan zal er een sneeuwbaleffect op gang komen, waarbij dat producten automatisch goedkoper zullen worden en dan kunnen de minder welgestelden ook aansluiten en zo.
Mm-hmm.
Op een langere termijn kan iedereen mee. Ik weet het, klinkt allemaal zeer eenvoudig.
Ja.
Het is wel the road to go. Dat is 100% zeker. Maar het zal alleen zijn met ups en downs. We zullen mensen moeten overtuigen om mee te krijgen. En hier en daar zullen een aantal verlichte geesten in een aantal landen beslissingen nemen die iets op gang zetten, zoals dat zonnepanelenverhaal. En de rest zal dan vanzelf gaan aansluiten. Als ik dan kijk naar ons land, denk ik wel niet dat van ons land zal komen. Dat is het grote nadeel. Ja, dat is, Nederland op dat vlak, denk ik, is nu wel op weg om opnieuw een voortrekkersrol te gaan vervullen in die energietransitie. En wij... Ik vind het een beetje vreemd wat België betreft. Wij hebben meestal heel veel knappe koppen, ook bedrijven die fantastisch goede dingen doen. En als er iets nieuws is, zijn we altijd bij de eerste. Ook bij bouwen van windmolens of zo. We waren erbij, we waren aanwezig. Kijk nu, het bouwen van windmolens op zee, alle concessies zijn zo goed als gegeven. Onze Noordzee zal binnenkort tegen 2025, 2026 nagenoeg volgebouwd zijn. Wij hebben het eigenlijk fantastisch gedaan binnen onze beperkte mogelijkheden. Maar nu komt de opschaling, dus alles moet nu grootschaliger worden. Je hebt een overheid ook nodig die dat goed begeleidt, die duidelijke spelregels maakt, zodat die industrie ook groot kan worden. En dan zijn we weer niet mee. En dat is denk ik het eeuwige verhaal van België. Altijd mee vanaf het begin. veel goede wil en dan heb je de overheid nodig om bepaalde grotere investeringen mogelijk te maken en dan pok, stopt.
Waarom?
Ik weet het niet. dat is iets... Bah, dat is iets wat ik vaststel. Hè. Nederland is nu wel een kader aan het scheppen dat mogelijkheden maakt voor bedrijven om te expanderen, hè, grootschalig te gaan nadenken.
Meneer Manon Jansen over de vloer gaat ook over klimaat, die de klimaattafel industrie geleid heeft in Nederland.
Ah, ja, voilà. Kijk.
De onderhandelingen daar. Ja, ja, echt zot cool. Komt ook eigenlijk met een vergelijkbaar... Hey, wat zij zegt is, de oplossingen zaten daar meer rond de tafel. En zo,
tuurlijk.
Zelf los van de politiek, had die industrie aan de tafel zoiets van, ja, we moeten het gewoon doen. En we
absoluut.
Zijn ermee bezig, omdat het interessant is ook gewoon voor ons om dat te doen. En dat is, ik denk dat je het ergens de culture of opportunity noemde in een stuk van u. Zo, dat een keer dat je dat gevoel creëert van, er valt geld mee te verdienen.
Maar daar komt het altijd op neer.
Zo cynisch wel.
Maar kun je dit, maar dat is ook zo. Maar dat heeft ook zijn positieve kanten. Als er geld mee kan verdiend worden, dan gaat het plots allemaal heel snel. Mm. En dat is wat ik daarnet zei, wat een beetje mijn hoop is. Eenmaal je bepaalde kantelpunten in de economie overschrijdt, dan kan het heel snel gaan. En dan ben ik ervan overtuigd dat als plotseling de industrie vol een bak meegaat en iedereen gaat dezelfde weg op, dan zullen overheden ook makkelijker in staat zijn om op een bepaald moment fossiele technieken te gaan verbieden.
Ja. Ze zijn aan het wachten tot als er een alternatief is, zodat dat verbod
En vooral dat dat alternatief ook doorbreekt. Hè. Dat je maar nog 20% van de bevolking meer hebt die nog een fossiele versie gebruikt. En dan kunnen we makkelijker zeggen, oké, nog 2-3 jaar en weg ermee.
Dan heb je geen leiders, we hebben volgers.
Je hebt leiders nodig, zoals daar in Duitsland. Ik ben zijn naam kwijt, maar goed, minister van Leefmilieu, denk ik, was dat toen. Die gewoon een beslissing neemt. Dan, kijk, we gaan daar nu geld tegenaan gooien.
Ja.
Dat is een zeer... Ja, dat is leiderschap tonen.
Ja. Ik las een cijfer dat in Nederland berekend is dat er 2 miljard euro per jaar extra investeringen nodig zijn om
iets minder, ja.
de doelen te halen. En dat cijfer voor België op het moment van schrijven niet bestond. We weten dat hier dus niet. Super.
Wel, dat is net wat ik bedoel met Nederland. Dus Nederland was aanvankelijk niet echt goed mee met de energietransitie.
Mm-hmm.
Bijvoorbeeld vlak van zonnepanelen, het leggen van zonnepanelen, dankzij die subsidies, stonden wij ver voor Nederland. Ook op vlak van bouwen van windmolenparken en zo stonden wij ver voor Nederland. In die aanvangsfase. Maar dan hebben de Nederlanders gezegd van kijk, we gaan eens allemaal aan rond tafel zitten. We gaan dat een groot klimaatdebat rond organiseren, 2018. Begin 2018 was dat. En we zullen een groot plan maken. En we zullen dat plan dan ook laten becijferen.
Mm-hmm.
En dat is dan het klimaatakkoord geworden. En je moet dat echt eens lezen. De oplossing staat daar gewoon letterlijk in. Dat is wat ik hier zeg. Dat klinkt misschien naïef, maar dat is wel gebaseerd op feiten. Wat iedereen weet, dat is de oplossing. Staat er allemaal in. Lezen. En dan bleek dat de kost, het gaat niet over investering, want investering, daarnet zei je investering, maar het gaat over de kost, schommelt tussen de 1,6 en de 1,9 miljard. Wat op zich veel minder was dan men aanvankelijk had gedacht of gevreesd. En ja, op de budgetten die Nederland jaarlijks heeft als land is 1,6 à 1,9 miljard echt niet veel. En eigenlijk zijn er maar twee problemen meer die men ziet in Nederland nu. Dus één, hoe gaan we dat verdelen, die kost? Uh-huh. Gaan we dat eerlijk verdelen? Uh-huh. Of niet? Uh-huh. Ondertussen is er nu een regeling in getroffen dat dat relatief eerlijk en mooi verdeeld is. Zodanig dat armere gezinnen er niet aan toesteken, meer zelfs er zelfs iets op vooruit zullen gaan. En de volgende vraag is, hoe gaan we dat organiseren? Want er moet zoveel gebeuren, vooral in de bouw, moet zoveel gebeuren aan een gigantisch tempo, dat we zelfs het aantal... Dat men zelfs vreest dat we niet genoeg bouwvakkers zullen hebben, specialisten die het kunnen in die tijd.
Mm-hmm.
En die organisatie, dat is nog iets waar ze nu hard over aan het nadenken zijn van hoe gaan we dat in godsnaam realiseren tegen 2050.
Klinkt super exciting.
Maar dat is ook super exciting. Maar in België hebben ze nog zelfs nog niet eens een plan om een plan te bedenken, laat staan, een plan te becijferen en dan iedereen meekrijgen enzovoort. Dat is weer waardoor we zullen stagneren, dat we eigenlijk weer niet meer mee zullen zijn met het koppeloton in deze energietransitie. En dat stoot mij wel tegen de borst. Hè.
Ja, omdat we het hadden kunnen. Wat er naar kunnen zijn.
Ah, natuurlijk.
Met de voorsprong die we hadden. Ah. Ja, zelfs zonder de voorsprong.
Absoluut. Maar we op vlak van waterstof hebben we een voorsprong op andere landen. Laten we die alsjeblieft behouden.
Ja.
Naar volle bakken investeren. Naar grote wettelijke kaders rond creëren, waardoor het voor bedrijven ook heel duidelijk is waarin ze kunnen manoeuvreren.
Ja, en 2 miljard. Ik probeer dat zo wat in context te krijgen, maar ik denk dat je het daar zelf gedaan hebt. Mocht die 2 miljard te kost zijn voor België, je probeert dat zo ergens mee te vergelijken, daar eens mee. En dat de salariswagens bijvoorbeeld voor ons, dat iets is dat blijkbaar 4 miljard per jaar kost aan de overheid. Dus dat is wat de grootorde, dat is de helft daarvan, mocht het dezelfde kosten zijn als Nederland.
Ja, natuurlijk. Die salariswagens, dat is voor een stuk ook een bepaalde fiscale korting die bedrijven krijgen. Dus dat gaat, die 4 miljard ga je nooit
daaruit halen.
Krijgen. Hè. Je had dat altijd voor een stuk moeten blijven compenseren. Maar je kunt wel een paar honderden miljoenen euro's eruit weghalen.
Ja.
En die paar honderden miljoenen euro's, daarmee kun je in een mum van tijd ons wagenpark elektrificeren bijvoorbeeld. En ervoor zorgen dat er overal deftige laadpaalinfrastructuur staat. Dat er ook mensen die geen eigen garage hebben, niet onbelangrijk, dat die ook meteen een laadpaal voor de deur krijgen.
Mm-hmm.
En met een paar honderd miljoen euro is dat gefixt en iedereen blijft happy. Het kan, hoor.
Een beetje ambetant van.
Je moet daar niet ambetant van worden.
Maar je wordt er zelf ook een beetje ambetant van.
Oh ja, soms wel, ja, dat is waar.
Toch?
Ja, maar je moet het positief blijven benaderen en tonen wat de mogelijkheden zijn. Aantonen dat het betaalbaar is, dat het doenbaar is. En dan hopen dat je zoveel mogelijk mensen meekrijgt. En ook politici overtuigen.
Ja, wel, ik ging het vragen. Heb je zo geen, in al je gesprekken en contacten die je hebt gehad, zijn er nog geen verlichte geest tegengekomen? Een politicus waarvan je had van
maar zeker, dienen. Maar zeker, er zijn er veel meer dan je zou denken, absoluut. En ook zelfs in de partijen waarvan je het niet altijd verwacht, zijn er heel veel mensen die zeer goed weten wat er moet gebeuren. Die het ook fantastisch kunnen verwoorden, absoluut.
Maar?
Maar ja, België is een complex land. Hè. En als je iets wil doen, dan moet je op dat niveau iemand vinden die even verlicht is als jezelf op dat vlak. En moet je nog een ander niveau ook weer meekrijgen. En dan heb je nog verschillende ministers binnen jezelfde regering die je moet kunnen overtuigen. Want klimaat en energie is gerelateerd aan bijna alle sectoren.
Mm-hmm.
En dan beginnen de problemen. Dat is de reden waarom het... In een land zonder zo'n complexe staatsstructuur heb je al sowieso een probleem om je medeministers te overtuigen.
Ja.
Om bedrijven ook, een bepaald aantal bedrijven die toch nog belangen hebben in die fossiele industrie, om die toch ook mee te krijgen. Dat is op zich al een hele oefening. En in België komt daar bovenop nog een keer het feit dat je ook nog ministers en andere regeringen moet overtuigen.
Mm-hmm.
En dat is de reden, denk ik, waarom het bij ons allemaal net iets langer duurt om zo'n totaal kader te scheppen dan in een ander land.
Je gaat dat uitmaken eigenlijk? Als Nederland zo snel vooruit begint te gaan en Duitsland en Frankrijk, Europa als geheel, gaan we niet gewoon zo wat in de slipstream meegetrokken worden als zo het triestige broertje? Dat zo.
De kans is zeer groot. Ja, we zullen wel mee moeten. Hè. Dus wij zullen, hoop ik dan, gewoon de dingen overnemen die dan in de buurlanden op gang aan het komen zijn. Waardoor we toch wel een aantal kansen zullen missen, vrees ik. Maar goed, we'll see. Hè. We zullen allemaal zien. Voor hetzelfde geld gaan we toch plotseling een regering hebben die op alle niveaus dan de bakens juist kan zetten. We zullen moeten van Europa. Hè. Het is duidelijk dat Europa die klimaatkoers zal aanhouden en die regels misschien zelfs nog een beetje zal verstrengen.
Mm-hmm.
Alleen is het zo, dat is een kleine maar, is dat de boetes die eraan vasthangen voor het niet naleven van bepaalde klimaatdoelstellingen, dat die pas serieus worden na 2030. Dus elke regering die nu aan het bewind is, moet zich eigenlijk nog niet te veel zorgen maken over het mogelijk niet halen van bepaalde doelstellingen.
Mm-hmm.
Dat is wel een moeilijkheid.
Ja, want 2030 is zo wat de deadline die er in uw boek staat.
Ja, net daarom. Dat is dan een beetje het nadeel. Maar goed, België is gelukkig maar een klein land. De Europese Unie als geheel is veel doorslaggevender dan België.
Mm-hmm. die individuele verantwoordelijkheid is wel iets dubbel. Hè. Dat is zo, je schrijft er ook zelf over. Hè, dat je zo, enerzijds is het echt, hebben we heel hard de politiek nodig om dingen in gang te steken. Anderzijds kun je ook als individu iets doen. Dus het is alle twee waar. Maar die individuele verantwoordelijkheid zorgt ook voor heel veel schuldgevoel als dat aangesproken wordt.
Niet als het op de juiste manier gebeurt.
En wat is de juiste manier? Of wat is de foute manier? Ik zal daarmee beginnen.
De foute manier is door bijvoorbeeld ten eerste met een lijst, met een ellenlange lijst af te komen van klimaattips.
Ja.
Wie leest er nu 50 klimaattips? Of wie gaat er dat nu allemaal doen? Dat is absurd veel. En anderzijds ook, moet je ook goed nadenken over welke acties zijn nu belangrijk. Hè? Je moet altijd zorgen dat je ten eerste acties kiest die eenmalig zijn, die je maar één keer moet doen in je leven en die dan een permanent positief effect hebben. Bijvoorbeeld, als je zegt, dat is een zeer lastige, maar als je zegt bijvoorbeeld vanaf nu mogen we nooit meer vlees eten, dat is eigenlijk een actie die je elke dag opnieuw moet uitvoeren. Dat maakt het lastig. En dan gaat ook sneller weerstand vinden na verloop van tijd. Ja, maar ik ga daar toch niet aan meedoen. En dan begin je ook klimaat in vraag te stellen of klimaatproblemen in vraag te stellen. Dus je moet zoeken naar zoveel mogelijk acties die eenmalig zijn. Dan maar één keer zorgen moeten overmaken en dan is het van de baan. En alleen op vlakken waar je niet anders kunt, bijvoorbeeld vlak van vlees, moet je dan wel een actiepunt voorstellen van oké, minder vlees eten. Maar dan heb ik het nog genuanceerd tot rund- en lamsvlees. Yeah. Kip is nogmaals voor het klimaat best oké, zou je weten. En je moet ook zorgen voor acties, en dat is een volgend punt, die mensen ook het gevoel geven dat het verschil maakt. Want soms wordt er gezegd, tijdig dichtdraaien van de waterkraan tijdens het poetsen van de tanden. Mm-hmm. Iedereen met een klein beetje gezond verstand weet toch dat dat onmogelijk een belangrijke actie kan zijn voor het klimaat. Daarmee ga je toch nooit de wereld redden. Dat bestaat vast leven niet. Dus moet je daar ook niet mee afkomen. Het is gewoon absurd. Je valt mensen lastig met iets dat uiteindelijk toch geen enkel effect heeft. Dus moet alleen maar die zaken vertellen waarvan je weet, dat heeft ook effectief een effect. En belangrijk ook, je moet het ook weer kaderen binnen het geheel van die energietransitie. Je maakt dan ook deel uit van de oplossing waar we met z'n allen mee naartoe moeten. En als je dan die drie voorwaarden voldoet in je lijstje, dan kun je mensen motiveren. Als je dat niet doet, dan riskeer je het omgekeerd effect te creëren dat mensen schuldgevoelens krijgen, of dat mensen gevoelens van onmacht krijgen, of wat men cognitieve dissonantie noemt. Dat is dat vele van die lijstjes zo botsen tegen datgene wat je in je dagelijks leven doet. Je mocht dit niet meer, je mocht dat niet meer. En zelfs de allerkleinste dingen, zelfs het poetsen van de tanden, zelfs daar komen ze weer af met een actiepunt. En je mocht ook al niet meer lang genoeg die kraan laten openstaan enzovoort. En dat creëert ergernis. En ergernis creëert dat, zorgt dan weer voor vijandigheid of desinteresse.
Yeah.
En dan kun je eigenlijk meer tegenstanders creëren met zo'n lijstje dan voorstanders. En daar, mensen die lukraak maar van die lijstjes produceren zonder erover na te denken, staan daar veel te weinig bij stil van hoe dat de psychologie van de mens in elkaar.
Ja, mensen beginnen zich op te sluiten eigenlijk voor dat verhaal.
Ja, absoluut.
Gewoon geen zin hierin.
En dan wordt het ook weer zo'n ideologische kwestie van ze zijn daar weer, ze met hun regeltjes, dat we dit niet meer mogen en dat niet meer mogen.
Ja.
En dan krijg je weer dat ideologische verhaal dat sterker wordt. Mm-hmm. En dat moeten we toch vermijden.
Ja, maar dan is het nog veel werk, hè. Want het is, ja, dat is het nieuws of de content, om het breder te trekken, die ik tot mij krijg over het klimaat, is bijna allemaal
die
wat
kleine
jij
regeltjes.
Nu net opnoemt, dat niet werkt. Die kleine regeltjes, de eindeloze lijst aan procenten, de ideologische vermenging van klimaat met iets anders, wat ik ook voor een stuk eigenlijk als iets positiefs beschouwde. Dat je bijvoorbeeld, als je het over een bouwmeester hebt, dat zo elk van die, dat iedereen dat eigenlijk begint mee te pakken. En ik van, dat is misschien net wat we nodig hebben.
Nee, net niet.
Ja.
Nee. Dat is wat we al jaren doen. Dus heel dat idee van alles mee te pakken wat we maar kunnen in dat klimaatverhaal, dat is zo uitgevonden, om het maar een beetje raar te zeggen. Omstreeks de eeuwwisseling, sinds 2000, hebben universitairen bepaalde universitaire gedachten en denkers gedacht van kijk, dat klimaatverhaal is zo breed, dat is eigenlijk ook een socio-economische kwestie. Dat betekent ook dat we de kapitalisme moeten in vraag stellen en we moeten alles omdraaien en we moeten, het gaat ook over eerlijkheid tussen de seksen, tussen mannen en vrouwen, tussen het is een rassenkwestie, van alles werd erbij gesleurd en met al dit resultaat opnieuw dat de essentie, de kern van de oorzaken en de oplossingen soms gewoon niet meer vernoemd werd. En voor een academicus is dat tof, ik versta dat, echt waar. Dat je veel op een hoop gooit en dat je daarover filosofeert en dat zijn intellectuele denkoefeningen en je maakt jezelf en dat is interessant voor jezelf en je komt er ook geleerd mee over. En dat is gewoon, dat is de max.
Ja.
Maar een gewone mens, 90-95% van de bevolking, ik kan dat niet volgen. Die zijn niet zo ver mee als expert om al die verschillende zaken goed te vatten. Dus wat doe je als goede didacticus, is zorgen dat je de essentie bewaart, dat je hoofd van bijzaken blijft onderscheiden, zodat je verhaal voldoende helder blijft. En we weten ook uit onderzoek van psychologen, als je verhaal voldoende helder blijft, dan is de actiebereidheid ook groter bij mensen om iets te doen. Want als je te veel opblaast, dan wordt het zo onoverzichtelijk dat je niet meer weet wat je moet doen, dat je onverschillig wordt en dat je ook gevoelens krijgt van wat moet ik daar nu allemaal aan doen? Dat is hier zo gigantisch, dat probleem. Mm-hmm. En dan krijg je gevoel van gelatenheid, machteloosheid en dan doe je uiteindelijk niks. En dat kan toch niet de bedoeling zijn?
Nee. Ja, dat didactische staat mij zo gelijk centraal in na heel dit gesprek nu. Zit het vaak te denken nu dat je zo like, heel hard zit in te leven en hoe komt dit binnen bij mensen?
Absoluut, als ik dit dat zeg. Is cruciaal. Allee, ik snap niet goed dat mensen denken dat ze in 30 jaar tijd de ideale wereld gaan creëren door alles in één keer aan te pakken. Mm-hmm. Je kunt daar naar streven, maar het is een illusie dat zal gebeuren. Dat is nog nooit gebeurd en in het verleden dat zal nu ook niet gebeuren. Dus je moet stap per stap gaan werken. En het klimaatverhaal, ik zeg het, daar speelt tijd zo'n cruciale rol in op dit moment. Dat heeft nu volgens mij prioriteit.
Mm.
En dat je on cours de route, terwijl dat je werkt in dat klimaatverhaal ook andere dingen, zoveel mogelijk probeert mee te nemen, dat lijkt me logisch. Maar je moet ergens ook wel keuzes gaan maken, want we kunnen onmogelijk alles, maar werkelijk alles rechtzetten. We kunnen niet tegelijkertijd, het zou fantastisch zijn moest het kunnen, hè, maar een wereld zonder armoede, zonder honger, zonder racisme, tegen 2050.
Ja.
En dan nog een keer een energietransitie. En dan nog een keer een bevolkingsgroei die onmiddellijk gestopt is tegen 2000. Het begint een keer, hè. Dat bestaat toch niet, dat is een illusie. Maar niet wil zeggen dat we er niet moeten naar streven. Maar we moeten wel keuzes maken, anders komt het nergens.
Mm-hmm.
Als je je kot moet opkuisen, moet het toch ook ergens beginnen. Je kunt niet tegelijkertijd alles in één keer wegvegen.
Ja, is dat niet... Ik zit te denken dat ik dat eigenlijk wel graag zou hebben, dat de openbare omroep op zijn minst, maar eigenlijk andere media ook, dat die zo, als die een klimaatverhaal brengen, of er komt terug iemand met een percentage langs of zo, dat dat gelijk altijd zou beginnen met een paragraafje van, in totaal, we moeten van 100% naar nul, het verhaal dat nu volgt.
Dat kan al niet, nee.
Maar,
tenzij dat je met negatieve emissies werkt, maar goed, dat is iets anders.
Koolstofarm. Het artikel hieronder gaat over x procent van het totale probleem. Gewoon om zo te schetsen van de hoofdzaak, dit is zo belangrijk als context.
Absoluut.
Dat lijkt mij zo simpel, maar wel, ja.
Ja, het is ook is zo complex dat zelfs voor journalisten niet altijd makkelijk is om dan aan die info te geraken.
Ja, maar ze mogen nu bellen.
Natuurlijk. Ja. Soms doen ze dat, soms veelal doen ze dat niet.
Ja, omdat het saai is. Het is echt, het is echt altijd hetzelfde. Ik weet het, is de waarheid, maar het is wel ambetant.
Ja, maar daarin heb je gelijk. Ja. Je moet altijd alles binnen een totaalbeeld kaderen, anders verliest je perspectief. En dan riskeer je in een ideologisch verhaal terecht te komen, in een ideologische discussie, en dan heeft het nog weinig zin in mijn ogen.
Mm-hmm.
Allee, het is niet dat ik volledig tegen ideologisch gediscussieerd ben of zo, hè. Filosoferen is ook belangrijk, maar we hebben geen tijd meer. Mm-hmm. Dat is het grote probleem, opnieuw tijd, de tijd van filosoferen en die ideologische discussies, dat moet al lang van tafel zijn. De oplossingen zijn er, we weten wat we moeten doen, we weten welke weg we moeten inslaan. Oké, er zijn nog wel, on cours de route, een aantal dingen die nog moeten uitgeklaard worden, maar we weten absoluut wat er moet gebeuren. En nu is het kwestie van zoveel mogelijk mensen mee te krijgen en dat verhaal ook heel helder te communiceren aan de mensen. Mm-hmm. En dat ook iedereen zijn eigen belang binnen die klimaatkwestie ook een beetje meer opzij kan zetten. Hè. Zodanig dat we die hoofdzaken een beetje meer ruimte kunnen geven in heel dat verhaal.
Je kan echt niet naar deze gesprekken luisteren zonder te weten wie onze zwijgende synopsie-mecenassen zijn. Onze mecenassen, dat zijn mensen zoals u en ik. Dat zijn ondernemers, maar ook studenten, kunstenaars, huismannen, huisvrouwen, leerkrachten. Er zit echt van alles tussen. Maar ze delen één belangrijk kenmerk. Ze zijn allemaal nieuwsgierig. Het zijn die mensen die in onze online community napraten over onze afleveringen. Het zijn de mensen die naar onze live-events komen, die onze opnames kunnen bijwonen. En het zijn ook de mensen die ons laten weten wie dat we moeten uitnodigen in onze studio om een gesprek te voeren. Wil je meer weten over het mecenaat of misschien zelf mecenas worden? Surf dan naar zwijgendeschinoptie.be/mecenas. En misschien tot binnenkort.